Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom op de laatste zondag in de maand maart. De lente zit al in de lucht bij Hour of Power. Een programma waar heel veel mensen naar uitkijken, dat hoor ik om me heen. En zeker ook jongeren. En jullie van harte welkom, want jullie zijn vroeg uit bed gekomen, als je tenminste via de televisie kijkt, om dit programma te zien. En anders kan het natuurlijk altijd lineair. We hebben een prachtige preek van Bobby Schulle in de serie Houd Moed. En de oproep is, hebt elkander lief en hoe doe je dat nou eigenlijk? Gabriel Conte is een bekende YouTuber. Hij is nog maar 28 en samen met zijn vrouw Jesse probeert hij jonge mensen te bereiken met de blijde boodschap, zoals dat heet. Larry Walker zingt het bekende No Longer Slave. Dat is dat toch een prachtig lied. En dat is ook Jezus Overwinnaar. En Eline, dat heb jij geschreven.
Dat klopt.
Ja, daar gaan we het straks over hebben, want dat lied is op een hele bijzondere manier geboren. Even een korte vraag. Ja. Hoe word je 's morgens wakker? Al zingend of?
Nou, ik ben wel een ochtendmens. Dus niet elke dag per se zingend. Maar bij mij begint wel de dag gelijk altijd stralend en ben ik aan. Dus soms ook zingend, ja.
Zingend, stralend en aan. Nou ja, op deze zondag zien we dat ook voor ons gebeuren. Dankjewel dat je hier bent. En iedereen van harte welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Welcome, visitors and church family. We're so happy that you're here. You know, one of my prayers for us is that we would always be people who never just love with word and speech, but we love with action and in truth. And that's how God loves us. Thank you for being here. You are loved.
Hey, you made a good decision coming to church today. There's a lot of things you could have done that made it a zero day, but today will be a good day. You started your day and your week off right. We're so glad and honored that you're here. And my hope is always that you leave here with something of real value, that you go, wow, I'm glad I went. So I hope that happens today. Let's begin with a word of prayer. The reason we gather here is to honor the name of Jesus. So Lord, we lift up your name and we say, thank you for life. Thank you for the people in this room. Thank you for our friends and for our family. Thanks for our schools and our places of work and all the things that are in our lives. We ask today that we'd be swelling with gratitude and hope and purpose. And we thank you, God, that you're in our hearts and minds even right now. Lord, we love you and we thank you. It's in the strong name of Jesus we pray. All God's people said, amen.
Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Who loved us all and shed his blood.
In preparation for the message, 1 Corinthians 13, 1 through 7. If I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and I can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor other people. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And how wonderful is it that God is love? Amen.
Gabriel Conti is a content creator who focuses on making videos for YouTube with his wife, Jess. His passion is to be a positive light, not only to the people he meets, but those he reaches through social media. Also an author, his new book, A Mission for Meaning: The Choices That Lead to the Life You Really Want, looks at how to live a purposeful life, one that is good and honoring God. Please welcome Gabriel Conti.
Gabriel, hi. Thank you so much for joining us today.
Thank you for having me. I really appreciate it.
Hey, I'm so impressed with the outreach you have for the gospel and for your ministry. You've got, man, millions of followers on YouTube and Instagram and all sorts of places. But a lot of people, maybe they haven't heard of you or are not familiar with your message. Maybe you can give us a short introduction and tell us a little bit about your message and what you're doing right now online.
Yeah, so I am a YouTuber influencer, if you want to, you know, call me that. And basically, I make content on online showing my life, the life of me and my wife. And now my new three-month-old baby girl, Micaiah, has joined the family. So she's more or less kind of like in the background of the videos and stuff, too. But yeah, we basically show our life, and we like to do it through just story, really.
Yeah,
like sharing the story of our life. We're not a like on YouTube, you know, like preaching per se, but more so trying to share the gospel through the story of our life and living it out day to day rather than trying to preach it, you know.
One of the things I really like about your message is how positive you are. Obviously, we can't be Pollyanna and super positive all the time about everything, but there is a way you do it that I think is so great that reaches a lot of people. Mm. You know, a lot of times today, there's a lot to complain about. There's a lot to be frustrated with or to worry about. But being positive is an important part of your message, isn't it?
Mm-hmm. Yeah. Yeah, definitely. We always try to, for the most part, well, an overall positive, like net positive message,
yeah.
You know, because we like to be real as well. And, you know, there's as someone who's like dealt with depression and anxiety and things like that, that so many people deal with today. We don't shy away from talking about those topics, but we try to talk about them in a positive light where, as I'm working through them, hopefully people can relate and can also work through them. So
yep.
Definitely like a net positive. It's not just, you know, trying to be all happy and dandy all the time.
Right.
We
exactly.
try to keep it real, but yeah.
Yeah. A light. Like one of the things I love. So you have a new book that's out, and I'm really excited to read it. It's called A Mission for Meaning. And really, you give people great tools on how to be successful as Christians. I mean, on one hand, you obviously have your message, your preaching, but you're a successful guy. You're a young guy, but you've sorted out these tools that have helped you, you know, do really well as an entrepreneur, as a, you know, as an influencer, and you're wanting to help other Christians do, you know, fulfill the kind of dreams, achieve the kind of things they want to achieve. And you're really helping people do that in your book, aren't you?
I definitely felt like it was time for me to, I guess, share what I've learned and share what I've gone through. And, you know, a lot of that comes from my parents as well. They have a pretty crazy story that I recap in the book as well. My mom with HIV and, you know, like her living past the 10-year death sentence that the doctors gave her way back in the day, and that leading my parents to Christ, which ultimately, you know, led to how they raised me and my siblings, and just kind of the whole like family upbringing as well, and how that kind of set the stage for my life and my family and where we're at now. So yeah, just trying to recap all of that, but you know, weave Christ through the whole thing as well, just because he plays obviously such an important role in the whole thing.
Yeah. Is she still alive today?
Yeah. She's lived like over 20 years past that death sentence, like over, I think like 30 or so years past when she found out that she got HIV. So she still has it, but
yeah.
She's now on medication. They've come out with medication that can keep her, you know, keep it at bay and just keep her healthy and live a, you know, relatively normal life.
That's awesome.
For the most part, yeah. Yeah.
Praise God, that's great. Tell us a little bit about what you learned about friends and like the kind of company you keep.
Surrounding yourself with people who you want to emulate and who you want to become, because you're going to become the people you spend your time with, and you know, your five closest friends or whatever it may be. Those people you're going to turn into. So really making sure that, you know, they're the people that you want to be.
Yeah, that's great. Thank you so much for your time. We appreciate you and really looking forward
Thank
to
you.
The book. God bless you.
Appreciate it. God bless you too, man.
You unravel me with a melody. You surround me with a song. Of deliverance for my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave. Said I am a child of God, yeah. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name.
Larry Walker zong No Longer Slaves. Ken je dat lied eigenlijk?
Ja, ken ik heel goed.
Ja. Oh, je zou het zo even kunnen zingen, een stukje hier.
Ja, ja. Ja.
Dan gaan we
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Ik ben een kind van God.
Ja.
Ben je dat?
Ja.
Je zegt met grote overtuiging.
Ja, dat is wel mijn grote overtuiging in mijn leven, ja, dat dat zo is.
Hoe is dat gekomen?
Opgevoed door ouders die God kennen. Ja, eigenlijk was de boodschap vanaf kinds of aan al, van God houdt van je. Naarmate je ouder wordt, dan ontdek je dat ook op een persoonlijke manier.
Je ging de catechisatie, dit belijdenis van je geloof, zoals dat heet.
Klopt. Uiteindelijk ook meer in de evangelische kerken terechtgekomen samen met een vriendin. En we gingen naar elke conferentie en wat er ook maar was. Wij gingen er naartoe als 16-jarige enthousiastelingen voor God en voor Jezus. En er ging een wereld voor me open. Wat dat betreft, door de muziek die daar is, natuurlijk heel anders dan in de Griffmiddenkerk. En ik vond het fantastisch.
Daar gebeurde ook iets wonderlijks, hè? Dat iemand wat tegen zijn Amerikaanse dominee.
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat er iets bijzonders was met mijn stem. Hij had me niet horen zingen. Hij had me ook niet gesproken, dus hij wist niks van mij. Maar uiteindelijk zei hij zelfs dat mijn liederen, of mijn stem te horen zou zijn op de radio en mijn liederen veel betekenen zouden in het land. Terwijl ik was dus 16 en ik schreef toen ook nog geen liedjes.
Gek, hè?
Dus dat was toen heel bijzonder voor mij, een hele bijzondere avond waarin ik zag van God ziet mij. Want die man die weet, die zegt hier dingen die hij niet kan weten. Ik zing en muziek is voor mij belangrijk. Dat was toen op mijn 16e ook al zo. Dus ik voelde me heel erg gezien en ik werd daar heel erg door geraakt, door Gods liefde voor mij. Nou ja, en als je dan nu kijkt naar mijn leven, dus dat vind ik het ook wel heel bijzonder hoe dat allemaal gelopen is.
Ja. Dan komt er wel een crisis aan, waarin jij eigenlijk door de christelijke vloer zakt.
Ja.
Om zo maar te zeggen.
Dat klopt, ja. Dat was 10 jaar lang helemaal bergopwaarts en fantastisch en geweldig. En toen, toen kwam dat eigenlijk inderdaad wel tot stilstand. Door allerlei verschillende dingen. Maar ik denk dat het grotendeels begon met een miskraam die wij kregen.
Jij en Pim?
Ja, ik en Pim wilden heel graag een kindje. En dat was na een jaar lukte dat. Dus we waren heel blij. En toen na 2 maanden hield dat op. En dat was eigenlijk voor het eerst op zo'n grote manier dat je gewoon te maken krijgt met enorme teleurstelling. Ik weet nog dat ik, toen de miskraam geweest was, me juist heel erg, dat ik God juist heel dichtbij voelde in mijn verdriet. Ja. Dus was ik heel dankbaar voor. Maar later werd ik weer zwanger. En toen begon eigenlijk de geloofsstruggle en de worsteling met twijfel. Eigenlijk een grote worsteling om God te vertrouwen weer met deze zwangerschap. Omdat de vorige keer heb ik dat ook gedaan.
Ja.
Wie zegt dat het dan nu? Wat heeft mijn gebed eigenlijk voor zin? Toen begonnen al die gedachten te komen. Waardoor ik ging denken van ik heb vanaf mijn 16e heel enthousiast ga me die banaan, zeg maar, als een speer voor de Heer.
Die kende ik nog niet.
Dat was ik echt. Ja. Ik dacht, hoppakee, all the way. Zit ook in mijn karakter of zo, om gewoon ergens voor te gaan. Ja. En ineens dacht ik van, maar wat geloof ik eigenlijk echt zelf? En die gedachten begonnen te komen. En toen wankelde mijn geloof echt tot diep in de kern. Tot op het punt dat ik echt wel dacht van, of is het allemaal niet waar? Zijn we elkaar aan het gek maken of aan het zoet houden met een mooi iets om dit leven aan te kunnen met elkaar als een soort aai over de bol? Maar wat is er eigenlijk echt van waar? Ben ik misschien gehersenspoeld of zo van jongs af aan? Dus dat was echt een periode van ruim 3 jaar waarin ik echt struggelde met dit soort gedachten. En dan valt de grond een beetje onder je voeten weg, hè? Je vastigheid. En zo voelde dat inderdaad wel.
3 jaar lang? Dat moet een soort hel op aarde zijn geweest dan?
Mijn leven ging ook wel gewoon door. En we hadden natuurlijk, ik was zwanger, we kregen een dochter. 2 jaar later weer zwanger en nog een dochter. Dus het leven gaat door, er zijn ook mooie momenten. Dus het is heus niet dat ik elke dag door een zware depressie heen ging. Alleen het was wel dagelijks, gewoon in mijn gedachten was het een struggle. Eerst heel lang alleen. Ik denk dat dat ook een soort neiging is die je hebt. Hè? Van,
ik ga het niet tegen anderen zeggen.
Nee, ik heb het even niet op een rijtje. Ik twijfel zelfs of God wel bestaat. Maar ik weet zelf niet precies hoe dat allemaal zit. Dus ik ga dat even zelf proberen uit te zoeken. Maar uiteindelijk heb ik dat met mijn soort van inner circle, mijn dichtbijstaande vrienden en familie wat gedeeld. Van jongens, ik twijfel en ik worstel. En ik weet gewoon even niet meer wat ik geloof en wat ik hiermee aan moet. En nou, heel eerlijk gewoon verteld. En dat hielp al een heel eind. Doordat je er dan over kan praten, dat is gewoon al een opluchting op zich. En uiteindelijk langzamerhand ontdekte ik voor mezelf weer van ja, ik geloof dat er een God is.
Weet je, is het zo erg om door zo'n periode heen te gaan? Want je kunt er ook heel veel sterker uitkomen. De Bijbel staat ook vol met mensen die
absoluut
allemaal aan twijfelen waren. De Emmausgangers, ja, grote bekende figuren, ja, uit de Bijbel,
Johannes
die ook
de Doper
twijfelden.
Ja. Ja, nou, dat heb ik achteraf geleerd. En ook in die periode weet ik wel dat ik me daaraan vasthield.
Ja.
Van nou ja, ik voel een vertrouwen in de God die ik nu in twijfel trek. Dat was een heel gekke gewaarwording. Ja. Maar ik voelde wel van, er is ruimte hiervoor. Ik mag dit vragen. Ik mag hier aan twijfelen. Die eerlijkheid, zeg maar, dat hem daar zoveel.
Kom je veel mensen tegen, jongeren, die zeggen van, nou, wat jij hebt meegemaakt, heb ik ook meegemaakt.
Ja, als je één keer dat gesprek opent, dan hoor je overal eigenlijk dat er geworsteld wordt met bepaalde dingen, bepaalde geloofsaspecten, of gewoon met God over het algemeen. Of van, wie is hij dan en waarom? Waarom zie ik hem niet in deze situatie? Dus zodra je dat gesprek opent over twijfel, vragen, teleurstelling of zelfs boosheid naar God toe, dan voelen mensen de vrijheid om daarover te vertellen. En dan hebben heel veel mensen die hebben daar last van of worstelen met dat soort gedachten.
Je bent een gevierde zangeres. Je treedt heel veel op. Je schrijft prachtige liederen. Jezus Overwinnaar is misschien wel het bekendste lied van jou.
Ja, dat denk ik ook.
Boven alle namen, niemand hoger dan u, naam boven alle namen.
Hoe is dat lied geboren?
Het eerste stukje ontstond tijdens een conferentie en er was een moment van aanbidding. En in die gemeente was het best wel gebruikelijk om zo nu en dan de kaders van een bestaand lied wat te verlaten en dan spontaan iets in te zetten. Nou ja, Reijer, die zat achter de piano, die speelde iets heel moois. En daarop zong ik spontaan dat stukje van naam boven alle namen. En dat zong ik en dat zong ik. En de zaal die zong dat helemaal naar hartelust mee, alsof het al bekend was. En we bleven dat een hele poos zingen en dat was een heel bijzonder moment. En achteraf dacht ik van, misschien is het mooi om daar een lied omheen te schrijven. En terwijl ik toen nog helemaal niet, ik schreef niet echt per se liederen, ik bracht toen niks uit. Dus het was voor mij niet per se heel normaal om dat te doen. En Reijer, die had dus hetzelfde idee bij dat stukje van, nou, hier zit een lied in.
Ja.
En zo kwamen wij met elkaar in contact. Ik was thuis al wat wezen schrijven en met mij een soort van concept ging ik naar Reijer. En toen hebben wij een soort eerste versie van het lied gemaakt.
Maar waarom is dat lied zo immens populair?
Ja, vraag, ik weet het niet. Ik denk dat het hem zit in dat het de waarheid neerzet. Zo van, dit is Jezus. Dat we het fijn vinden om met elkaar eigenlijk onszelf daaraan te herinneren. Van, dit is wie hij is. En zo heb ik dat lied ook geschreven. Want de eerste conceptversie die ik meenam naar Reijer was nog terwijl ik ook in mijn geloofsstruggles zat. En dat is het gekke, dat ik dat samen op kan gaan. Van enerzijds echt serieuze twijfel en denken van, ja, maar dit, wat is het toch allemaal en wat moet ik ermee? Maar tegelijkertijd, ja, maar ik geloof dit.
Ja.
En dat kan samen opgaan. En in mijn leven nog steeds gaan twijfel en geloof samen een soort van hand in hand vooruit.
Ja.
Ja.
Je bent door een hele tragische periode gegaan vorig jaar.
Ja.
Jong getrouwd met Pim, worship leader.
Ja.
Jij zangeres. En helaas zijn jullie uit elkaar gegaan.
Ja, klopt.
Jezus overwinnaar.
Ja. Ja, waar is Jezus overwinnaar dan? Ik denk dat we gaan allemaal door het leven heen en we krijgen te maken met diepe dalen in ons leven. Hè? Ik heb een dal en een storm gehad van een echtscheiding en nou ja, eerder dan de miskraam. En staan we niet op die bergtop. Op de bergtop is het heel makkelijk om te zingen. Hè? Jezus overwinnaar, want ja, we zien het in onze omstandigheden. Let's go, laten we dat zingen met elkaar. Maar wat ik heel erg heb moeten leren en steeds meer leer, is om dat te kunnen zeggen en zingen, los van de omstandigheden. Dat het er meer zit in het vertrouwen in wat je hebt in Gods karakter, ja, dan het vertrouwen wat je put uit dat dingen goed gaan in je leven. Dat een soort bewijs wordt van wie hij is. Terwijl dat voor mij nu steeds minder zo is. En dat het steeds meer is van ja, hoe mijn situatie ook is, ook diep in dat dal, bent u bij mij en bent u een overwinnaar. Terwijl ik in mijn handen sta met onbeantwoorde gebeden. En dat is een hele lastige en dat is een mysterie. En ik heb daar geen antwoord op. Maar wat ik wel weet, is dat daartegen vechten heb ik gedaan. En als dat in je zit, moet dat eruit. Ja. Dan moet die boosheid eruit. Ook naar God toe mogen we dat doen. Is de openheid daarvoor, zien we in de psalmen. Maar op een gegeven moment is daar bij mij een punt gekomen van, ik snap het niet. Een soort verslagenheid van oké, mijn geestelijke spierballen zijn gewoon op. Ik voel me een geknakt rietje, hè, zoals het dan in de Bijbel genoemd wordt. En dit is het. En ik snap het niet, maar ik vertrouw u wel. En dat is een soort plaats waar ik steeds weer naar terug wil gaan. Van ja, maar mijn omstandigheden laten het nu niet zien. Heel veel anderen ook wel, want ik heb nog steeds mijn mooie dochters en allerlei zegeningen die ik mag tellen. Maar ik vertrouw dat u goed bent, zeg maar. En overwinnaar nog steeds bent. Ook als het donker is in mijn leven. En dat is een soort van het mysterie omarmen. En dat is heel moeilijk. En dat vind ik ook nog steeds niet makkelijk. En ik heb dagen dat ik ook denk, boos of gefrustreerd. Zo van, ja, hartstikke leuk en aardig. Maar het klopt niet. Het is niet met elkaar te rijmen. Maar dat zeg ik dan eerlijk tegen God.
Mooi, want ik vind het een heel kwetsbaar verhaal ook dat je dat durft te delen. Je schrijft nog steeds liedjes.
Ja.
En we hebben een primeur in Hour of Power.
Klopt. Want
je gaat jouw nieuwste liedje ga je voor ons zingen.
Ja.
Begeleid door jouw vaste gitarist, ja, Hanjo Visser.
Yes.
En vertel eens even iets van dit liedje. Hanjo, kom jij er maar lekker bij.
Ja. De titel is Je mag ook verliezen. En dat gaat eigenlijk over waar we het net over hebben gehad. Dus hij zegt niet, nou, nu ben je niet meer vurig. Nou mag je eigenlijk, tel je nu niet meer mee. Nee. Hij zegt, kom maar bij mij als je moe bent en te zwaar beladen en verward en het allemaal niet meer weet en het niet meer snapt. Kom maar bij mij. En hier, dan is daar die rust en je mag ook verliezen. En dat is wat het liedje eigenlijk zegt. Wat als ik breek? Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht? Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas? Mag ik er dan zijn? Wat als ik faal? Wat als ik niet meer waar maak waar ik ooit voor stond? Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond? Mag ik er dan zijn? Je mag ook verliezen. Je mag ook verliezen. Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn. Zo hard gestreden, gesmeekt en gebeden. Laat het maar los nu en kom maar bij mij. Hier is een plek voor dwalers en falers. Hier is een plek voor als het mislukt. Kom als je moe bent, verward en verslagen. Hier is een plek. Hier vind je rust. Je mag ook verliezen. Je mag ook verliezen.
hoeft niet altijd maar sterk te zijn. Zo hard gestreden, gesmeekt en gebeden. Laat het maar los nu en kom maar bij mij. Laat het maar los nu en kom maar bij mij.
Wow. Ik zit echt met tranen te luisteren.
Wow.
Wat een diep lied, zeg. Binnenkort een release, hè, van, ja. Ja, want je gaat door met liedjes schrijven.
Ja.
En blijf dat vooral doen.
Yes.
Van je ook bedankt. En over een paar weken is het Pasen. En daar horen deze mooie wandbordjes bij. Mijn verlosser leeft. Het is volbracht. En hij is opgestaan. Ik leg ze allemaal bij jou neer. Jij mag er twee uitkiezen. En dan Hanjo ook eentje.
Nou, top.
Hele mooie. Die zijn ook bij Out of Power te verkrijgen.
Ja, nou, ik kies natuurlijk deze, want dus, ik heb een liedje die zo heet.
Ja, Mijn Verlosser Leeft. Ja.
Ik vind deze twee heel mooi. Vind je het goed, Hanjo?
Het is wel.
Deze past mooi bij je blues.
Ongelooflijk bedankt dat jullie hier waren en ons verblijd hebben met een prachtig lied. En wij gaan naar Shepherd Grove, waar Sam Capella en Preston Parker die bekende psalm, Psalm 34, op een eigentijdse manier vertolken.
Thank you.
Well, no matter who you are, we're so glad you're here. Would you stand with us? We're going to say this creed together as we do every week. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. Sometimes life is very lonely. There are times in life when we're surrounded by friends, surrounded by family. We've got people calling us. We've got people texting us. And yet, why? Somehow we still feel a little bit alone. Something about the human condition, that there's this gnawing thing inside of me that I want someone to want me. I don't want to be alone in life's experience. Very often, though, we don't know that, or we don't name that. We have this feeling of I just feel lonely. I don't know why. And although this is very philosophical and theological, may I say something for you? I want you to know that God loves you right now, right where you are, just as you are, because you are his child. The Lord sent his only son to pave a way for you that you could come home to him. You're not what you do, what you've done, or what's been done to you. You're not what you have or what you've lost. You're not your failures or your achievements. In God's eyes, you are his beloved child. And he wants to say to you, come home to me. Today's message is, how do I love, or how to love strangers, competitors, and annoying people? Yeah, we got to do it. But here's a good question. Here's a good question. Why would you? Why would you love strangers, competitors, and annoying people? That's a good question. Here's one answer. It's the right thing to do. But can I just tell you, the right thing to do doesn't go very far when you need a different kind of life. It's the moral thing to do. It's the biblical thing to do. It's the decent thing to do. That's true. But is that enough to get you up in the morning? It's not for me. I think that's a type of like legalism. Here's the reason why we ought to love strangers, competitors, and annoying people. It's because it's the best kind of life to live. Here's another reason why we ought to love strangers, competitors, and annoying people. There are some people in our lives that we want them to love us, but they view us as strangers, competitors, and annoying people. Now, I don't think that about you, of course. I think you're terrific. God loves you. I love you. But maybe there's a stranger, a competitor, or someone in your life, maybe a teenager, that you want to love you again, and you don't know how. Here's a great place to start, by loving strangers, loving people on the outside. Can I just tell you what a great feeling it is to love the kind of person that most people ignore? Most people, at least in my country, are not openly hateful to strangers. They do it online, they do it on Twitter, they do it on Facebook. But face to face, it's rare that you would see somebody be blatantly hateful. But see, the opposite of love is not hate. The opposite of love is contempt. The opposite of love is I don't care. The opposite of love is blindness. But when you love someone, when you notice somebody in the room that nobody else sees, when you care for someone or encourage someone, there is an actual, I hope this is okay to say, metaphysical feeling that goes through your body that weirdly makes you feel loved the rest of the day. It's like you're like a tube of love, you know? It's just like you love someone and you feel loved, and you can't explain it. Why? Do you know why? The Bible tells us. God is... Look, if love goes from up here through you to someone else, something goes through you, and that thing is God, and that person is God, and God is love. You experience physically in your body something powerful. Can we just say what goes around comes around? What you reap is what you sow? This is the nature of things. Things come around. And if we want more love in our lives, we've got to become loving people. I want to be an agent for positive change in the world. How about you? Okay, so here's a life principle. We all need love and belonging. We all often feel very lonely. We feel like oftentimes we're a failure in our relationships and things, but we need great friends. We need great connections. We need to be close to the people in our lives. And though all of us aren't supposed to be married, we ought to thrive in our relationships, our marriages, etc. And when this happens, that's when we really feel most alive. So the question we ought to ask is, how do I become a loving person? Well, that's a great question. But first, we need to clearly define what love is. The type of love we're talking about today, it comes from the philosophy based on the Bible. And that kind of love is called agape love. It's the kind of God-shaped, God-breathed love that existed before the creation of the world. And it goes a little something like this. It's experienced when you say to a complete stranger, God loves you, and so do I. Love is care for human good. This is the definition of agape love that we see in the Bible. It means you care. It means you literally care about the best for another person. Can you care for your enemies? Can you care about a stranger? Can you care about an annoying person? See, this definition is better because sometimes loving people means boundaries. Sometimes loving people means, no, I won't lend you money because I love you. Sometimes loving someone means, you know, an intervention and not judging, but saying, I'll walk with you, I'll be with you as you go through this tough time. Care for human good, agape love is most expressed in the message of the Good Samaritan. We know that story. Two tribes hate each other, the Jews and the Samaritans. It's sort of like the Montagues and the Capulets, the Bloods and the Crips. See, that's what it is. The Samaritan, who was hated by their group, this man who was a Jewish man who was beaten and robbed, his religious leaders just went by him. But his enemy group, his enemy religion, that guy stopped, helped him, and Christ asked which one truly loved him. And the answer is the one who helped his brother. So love means care for human good. Here's what I used to think. I used to think love meant something like intense desire. The desire to be with someone. The desire to spend some time with someone. The desire to give someone a call or for them to desire me. And desire is close because very often we do desire the people we love the most in life, but not always. I'd see a girl in high school and think, wow, she's beautiful and amazing and I think I love her. What's her name? I'd find out her name, and I'd think about her for days and days. Couldn't sleep at night. She's beautiful. And then I finally meet her. What's your name? And she says, Heather. And she's got terrible breath. And then now I don't love her anymore, right? That's not a true story, by the way. Think about all the times that I've said, I love fried chicken. You know why I say that? Because I do. Man, fried chicken, I love fried chicken, especially the spicy kind. I love it. And I might say, you might say to me, Bobby, I love fried chicken too. But guess what? The chicken may disagree with you. See, that's the thing. We use this term for love, but I cannot be a judge of whether or not I'm a loving person. It's the object of the love that has to say that. I can't really honestly say if I'm a loving person, my neighbor has to say. One time there was an Amish man who, you know, Amish folks, they wear 19th century clothing and go around in horses and buggies, and they're wonderful people, committed Christians. They're from, obviously, typically the Mennonite tradition. And one time there was a little boy who saw an Amish person, and he asked him, are you a Christian? Are you a cult? What are you? Are you a Christian? And the Amish guy said to the little boy, I don't know. Ask my neighbor. Wow, that's a good answer. That's the kind of Christian answer you get when you don't have TV. Don't change the channel yet. If you want to be loved, you want to invite people into your life, you want to be surrounded by great friends, you want people to think well of you and want to be with you, here's the answer. Become a loving person. Read the books, pray the prayers, spend the time, study. There is no doubt that all of us have ways we can grow in our love for other people. But we have to do the work. And then we will experience the kind of love we really want. Henry Nouwen was an amazing man of God, a huge influence on my life. What an accomplished life he led. He taught at Yale for many years, and as if that wasn't a big enough accomplishment, he went up over to Harvard and taught there for many years and was published and had all sorts of achievement, then published many works of which he had bestsellers. He spent time in the White House with presidents and heads of state. And through all of that, he never could quite feel loved until in the twilight of his life, he went to a large community in Canada to serve double disability adults and children. And these were mostly adults that, you know, for example, couldn't walk and also had a mental disability. And they didn't care about Yale. They didn't care about Harvard. They didn't care about money and they didn't care about his books. They just loved him. And that was the first place, he says, that he really experienced and found the kind of deep love that all of us are looking for. But look, you don't have to go to a large community to get that. It's available today. But we have to become loving people. One of the things I love so much about Shepherd's Grove is that it's a loving church. It is such a loving church, and I hear that a lot. If you're here for the first time, you probably had somebody give you a smile, offer you some coffee. Maybe somebody prayed for you. If you asked them to, they sure would. Yeah, every church has a couple of screws loose, and that's okay. You know, I'm one of them. You know, every church has some people that aren't nice or some people that are, you know, having a rough day, and sometimes I'm one of them. But in general, this is a loving church, and you know what that means? It attracts loving people. Legalistic churches attract legalistic people. Angry churches attract angry people. Loving churches attract loving people. It's like a good music program attracts good musicians. You want more love in your life? Begin to think of agape love as a skill that's developed. If you're a disciple, why would you think anything else? Disciple means committed student who's committed to training oneself in a certain way. Love is a skill that can be learned and trained. Now, let that be good news for all of us. Because that means if I want more love in my life, then the answer is to learn to be a more loving person. And if I can learn to be a more loving person, that means the power is in my hands to make a decision today to be a different kind of person. Don't put it off till tomorrow. Become that person today. Well, what does that look like? The great apostle wrote in 1 Corinthians chapter 13. Now, if you've been to a wedding, you've heard this passage before, haven't you? Anybody been to a wedding? No one? Just me? I've done over 1,000 weddings, I think, in my life. And almost every wedding has the scripture. And it's a good place to read the scripture. It goes like this: if I speak in tongues of men or of angels, but I don't have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but no love, I'm nothing. If I give all that I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Those are three amazing qualities, by the way. The first one, I don't think he's talking about praying in tongues, which is a charismatic gift. I think he's actually talking about being a great communicator. Wow, that's a great thing if you're in a church to be a great preacher, great teacher, great talker, great therapist, great whatever. But guess what? That won't get you love. It won't get you any love. It'll get you admiration, but not love. And there's another person, he says, a person, a prophet who performs miracles and can raise the dead, can move mountains. That's amazing. That's an amazing thing. But guess what? That won't get you love either. And there's another person, the martyr, the person who would lay down their life for everyone, lay down their life for the gospel, the type of person who's like a social worker, who would just go out and feed and care for the poor, the deacon type person, the person who cares for those who are in need, the missionary who goes overseas to share the gospel. That's an amazing thing. That'll get you a lot of glory. That'll get you a lot of brownie chips, brownie points in heaven. But guess what? It won't get you. It won't get you love. It won't get you love. It'll get you, people might desire you, might get you acclaim, might get you a crowd. It won't get you love. Guess what gets you love? Becoming. Becoming. Becoming a more loving person. Don't confuse becoming a loving person with becoming a lovable person, because it's not the same thing. It's becoming a loving person, because every time you love someone, you experience love. And you send something out there like a boomerang that comes around to you. Trust me, my friend. Try it out, and you'll see. And then the apostle sits down and he decides, you know what I'm going to do for all the students who say, okay, I want to love someone. I want to love the way God loved. I'm going to make a list. A list of the most important things that define what love is and what love is not. And I picture the apostle sitting there with a pen, and he's staring at the page, and he writes, love is... And he's looking at the page. What's the first thing I should write here? Love is, love is, love is... What would you say? What would you say? Love is sweet. Love is complimentary. Love is forgiving. Love is... What would you say? Love is... The first thing he says is love... is, I got it. I got it. Patient. That's the first thing, patient. Love is patient. Love is unhurried. Love is not in a hurry to get somewhere. Love is not too busy to see you. Love is not worried and thinking about something else while you stand before it. One of the most loving people I ever knew was my grandpa Schuller, you know, and there's other people like that who I've met. My grandma and Grandpa Percy are this way. You're there, and they're the only person they see. Wow. They're not thinking of being somewhere else. Because love is patient. And then he says, love is kind. A man sees a woman in a grocery store, and she's got three kids, and she's having a rough day, and she can afford the groceries. She doesn't look poor, but she's stressed out. And a man behind her, maybe he's a retired father, you know, empty nester or something. He sees this woman, and he says, you know what? You're doing such a good job as a mom. I want to buy your groceries. I got it. You go. I'll take care of it. I love you. You're doing great. Your kids have a great mother, and I'm proud of you. Hey, that is love. That's kind, huh? That's kind. And he says it's not envy. Envy drives out love in the same way fear drives out love. Love does not boast. It's not proud. Pride and love is when you say they should apologize first. Yeah, I made a mistake, but theirs was a bit worse, wasn't it? Keeps no record of wrongs. Anybody here Irish? Keeps no record of wrongs, yeah. We Irish have this thing called an unforgiveness list. We tattoo it on our brains. It takes a lot, but once you cross a line, you are on that unforgiveness list forever. Maybe you're from a family that can be that way. I am not, but some Irish folks can be that way. And I would say to you, throw that list away. It's time to forgive. Time to forgive. Don't have an unforgiveness list. Paul says, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. What's he talking about? He's talking about not thinking about love like a teenager. He's talking about thinking about love like an adult. That love is care for human good. Love that says, when I was a stranger, God loved me. When I was a sinner, God loved me. When I hated God, he loved me. And even still, when I made my worst mistakes, he loves me. I can love, I can forgive, I can be a source of love and compassion to those around me. You say, Bobby, you don't understand. I've started being nice to my husband. I've started being nice to my sister. I've started being nice to my coworker. I've been doing it for like 3 weeks, and still they're being a jerk to me. Hey, how long does it take for a seed to grow? I know not all of you are farmers, but there's a couple in here. How long is the distance from spring to fall? What is it, about 6 months? Can I make you a promise, my friend? If you plant seeds now and tend to them for 6 months, then you'll see a difference. That's why love is patient. You plant now in the spring, you're going to reap it in the fall. You don't reap what you need, you reap what you plant. You reap what you sow. And isn't it great, the Bible? It doesn't say you reap what you sow. It says you reap 30, 60, 100 times what you sow. So let's get out there and do some sowing. Amen? Father, we thank you for life and for love and for friendships. Lord, if love is a skill, help us to learn to be experts. Help us to be kind and loving, and help us to work on it with people that are not always noticed by everyone else. Lord, we love you, we thank you, and it's in the strong name of Jesus we pray. All God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
We zullen misschien wel over een van de mooiste gedeelten uit de Bijbel, 1 Korinthe 13. En zo blijven geloof, hoop en liefde te midden van de stormen van het leven. Volgende week is mijn gast Sander Stok, bekende naam in de muziekscene. Hij raakte zwaar aan de drugs, zwaar depressief. En in die depressiviteit vond hij God. En nu doet hij iets heel opmerkelijks voor iemand die helemaal niets met geloof had. Hij zet Bijbelteksten op muziek. Volgende week is hij mijn gast. Over een paar weken is het Pasen en ik mocht deze mooie wandbordjes geven aan Eline en aan Hanjo. En misschien wil je die ook zelf weggeven aan vrienden of aan familie. Mooie teksten, alles met Pasen te maken. De nagels van het kruis, het is volbracht. Wat is dat mooi als je dat kunt beamen. Hij is opgestaan, want dat is wat Jezus doet met Pasen. Hij leeft en tenslotte mijn verlosser leeft. Als je op onze website kijkt, dan kun je ze bestellen. En daarmee help je ook, ondersteun je ook het werk van Hour of Power. Ik wens iedereen een heel goede week toe. En ik hoop tot volgende week. En bedankt, hartelijk bedankt voor het kijken naar Hour of Power.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.